van deze zondag 1, de eerste vraag en het eerste antwoord van de Heidelbergse catechismus. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 1, wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? En hij antwoordt dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaard dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Tot zover. Wij zouden letten op zijn eigendom door betaling, door verlossing, door bewaring en door vereniging. Verleden week hebben wij gelet hoe hij door bewaring, hoe hij dat eigendom bewaart, zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. En vanavond wilden we dit antwoord besluiten met elkander. Ik haak nog even op het laatste in. Alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Dat is nou juist een punt, als de Heere daar het licht over doet schijnen, dan is het een grote troost. Maar als we dat licht missen, dan kunnen we niet verder komen dan alle deze dingen zijn tegen mij. Ja, dan kan het zijn, dan lezen wij dat Job de dag van zijn geboorte vervloekt. En Jeremia roept de dag vervloekers aan, dat ze zelfs de man zouden vloeken die zijn vader boodschapte, er is een jongske geboren in huis. Die dag zij duisternis en geen licht. Daarom is dit een zaak die alleen door het licht van boven en door de Heilige Geest gewerkt wordt, en dat we er iets van mogen zien. Anders dan zien we het niet. Dan staat alles in het tegengestelde. En dan kan de mens het niet verder brengen dan dat hij of in een doffe berusting zijn hoofd laat zinken. Maar dat is nog geen vereniging. Of dat hij in boosheid de vuist de bal tegen de Heere in opstand en tegenstand. Waarom hem dat nu moet overkomen? De dichter die zag er iets van als hij zong: al laagt go Israël als weleer gebukt bij tichelstenen neer. Toen gij uw juk moest dragen en zwart waard door uw dienstbaarheid. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen. Toen zag hij het. Toen zag hij wat ook eenmaal Abraham gezien had. Dat zijn volk in grote benauwdheid en verdrukking terecht kwam. En een schrik en duisternis viel over hem. Maar tenslotte in die duisternis was het God die tussen de stukken doorging.
Daarom.
Deze zaken zijn wel eens gemakkelijk te bepraten, maar onmogelijk te beleven als we dat met onszelf moeten doen. Dat kan alleen de Heere geven, en dat is een grote troost, dat heeft de Heere ook beloofd. De Heere heeft het beloofd, maar het kan wel eens even duren. Het kan wel eens een oneindige tijd scheiden voor ons. Maar op zijn tijd komt de Heere, want hij heeft gezegd, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, dan is er ook alles bij. En dat bedoelt hier de Heidelberger niet uit roekeloosheid of onverschilligheid, maar dat bedoelt hij zo dat God door alles heen, ook alle omstandigheden, weet te gebruiken om zijn kerk te onderwijzen. En ik dacht dat we hier op aarde is alles in het teken van het stukwerk. Hier komen we er nooit helemaal uit. Dat zou in de hemel zijn. Dat de Heere bewonderd zal worden. Hoewel ook hier op aarde dat alles wat hij gedaan heeft, wijsheid en goedheid was. Eén zaak wilde ik nog noemen, met enige schroom. Maar dat de Heere nu ook de zonden nog weet te gebruiken. De ellendigheden uit het leven van zijn kinderen. Ik zeg, daar moeten we voorzichtig mee zijn, omdat Adam altijd niet de honing, maar het vergif overal uithaalt. En zo zichzelf geweld aandoet. Maar dat neemt aan de andere zijde niet weg. Het moet toch genoemd worden. Luther zegt, schrijft ergens, dat de Heere soms zonde met zonde geneest. En ter verduidelijking zou ik willen zeggen, wanneer de mens in die grote zelfgenoegzaamheid, in die schijnnederigheid, maar in die hoogte wandelt, waarbij hij vergeet de vermaning die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. En wetende dat de Heere de hoofdvaardij van Jacob haat, zie je in het leven wel eens dat de Heere dan de mens een ogenblik niet loslaat, maar toch in een bepaalde situatie aan zichzelf overlaat. En dan mag je wel zeggen, zijn val is groot. Die was groot, maar die is ook groot dan. Dan komt hij in één ogenblik in de goot terecht. Nou geldt voor die kerk dat de Heere alle ding, ook dat tot zijn zaligheid, dienstbaar stelt. Dat de Heere hem wil genezen van die ijdele waan en die trotsheid. Opdat hij als een afhankelijk en arm zondaar voor het aangezicht van de Heere zou wandelen. In de gedachtenis, wat heb ik dat ik niet ontvangen heb? En wat zou ik roemen? Alsof ik het niet ontvangen had. Met andere woorden, wat zou ik roemen? Alsof ik het van mezelf had. Want het is allemaal Gods ontferming en gunst naar mij betoond. Het is een diepe gedachte, maar het is waar. Zo brengt de Heere zijn knecht David. Hij houdt hem zo op het rechte spoor. En dat zie je meer in de geschiedenis en ook in de omgeving. Als het werkelijk iemand geldt die door de Heere gekend is, dan zal het alles nog moeten medewerken ten goede. Dr. Koberige drukt het een beetje eigenaardig ergens uit als zij zegt: God snijdt soms een heilige de neus en de oren af. Ook voor zichzelf en ook voor de omgeving. Opdat die mensen wierook geuren eens een keer tegen de grond slaan. En dat de ere alleen mag ontvangen die God die de zondaar zalig maakt om niet. Alle dingen. Zo geldt dan voor die kerk dat dood en leven, alles wat we ons in kunnen denken, alles is in dat plan van God opgenomen, zodat zij ten laatste mogen getuigen, waar wij verleden week mee besloten zijn, gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, en naar uw woord gered uit al zijn noden. En nu gaat het in slotgedeelte, gaat het over het persoonlijke. Over, ja, over het innerlijk, over het intieme. Je zou zeggen over de toepassing. Ik bedoel, er zijn allerlei dierbare en kostelijke waarheden genoemd. Die de Heere voor zijn kerk en aan zijn kinderen schenkt. Maar, zegt hij hier, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. Onze laatste gedachte was zijn eigendom door vereniging. Je zou ook kunnen zeggen door verzekering. Ik bedoel daarmee hetzelfde. Hij verzekert door zijn heilige geest. Wat is dat? Want je leest in welke gij verzegeld zijt en het onderpand des geestes ontvangen hebt. Stonden nou het een te verwerpen en het ander als het goede, ene goede voor te stellen, wilde ik toch nu een bepaalde zijde die, voor zover ik weet, ik nog niet eerder zo genoemd heb. Door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekerd. Ja. Dan denk je onwillekeurig aan wat wij noemen de bekering. De bekering des zondaars. In zijn aanvang en in zijn voortgang. Want we hebben altijd nodig, bekeer ons tot u. Dan zullen wij bekeerd zijn. Maar er staat hier zo, je zou zeggen zo ingekrompen, zonder veel nadere omschrijving, staat zuiver waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekerd. Er wordt hier direct genoemd de derde persoon van het wezen Gods, de Heilige Geest. Je leest, en dat is er niet buiten hoor, ganselijk niet. Want hij werkt en versterkt door het woord en de sacramenten. Maar, wat heeft dat alles te zeggen zonder de Heilige Geest? Dan kan de mens de Bijbel lezen uit allerlei motieven en oogpunten, maar waar het over gaat is voor hem verborgen. Hij kan, en dat wilde ik zeggen, hij kan denken wat de Heere aan zijn ziel gedaan heeft. Maar kan hij daar nu de verzekering van dat eeuwige leven uithalen? Uit die weldaden. Je hebt mensen die altijd van die kant juist beginnen te redeneren van die weldaden, waaruit je dan, nou ja, op kan maken dat je het eeuwige leven deelachtig wordt of bent. Er zit ook wel een kern van goede gedachten misschien in, maar ik wilde nu toch een keer de andere kant ook noemen. He, wat kan een mens toch eigenlijk doen met de weldaden die de Heer hem gegeven heeft? Ja, ik zei vanmorgen, ik zal het denken hoe voor deze, maar het is ook de Heilige Geest die dat doet. Want anders dan kun je praktiseren, je kunt het op papier zetten, je kunt het nog eens overlezen, maar dan zeg je, heb ik dat nou geschreven? Misschien klinkt dat een beetje raar, maar wil je wel geloven, dat wil niet zeggen dat je het er niet mee eens bent. Maar zo is het nou met de prediking ook, dat het gebeurt dat je een bandje over moet draaien of zo van 2 jaar terug of 1 jaar terug. Of een. Ik kan er toch met mijn verstand niet bij hoor. Heb ik dat toen gezegd zo? Ja, dat heb ik wel zo gezegd, maar dat je voelt. Dat kan wel goed zijn en wel waar zijn, maar je kunt nog in een boek, nog in een bandje, kun je de Heilige Geest vastleggen. Dat is iets eenmaligs, zou je haast zeggen. Dat je op dat ogenblik in de poorten van Sion mag ervaren dat de Heere de nevels op doet klaren. En dat hij de zielen daarvoor inneemt. Dat kan de Heere door allerlei hulpmiddelen ook wel. Maar ik gebruik het maar als voorbeeld. Nou, dan is het me echt. Ik kan me niet heugen dat ik ooit ene preek uitgeluisterd heb. Want dan draaide ik de knop om. Nee, iets wat het is, weet je het niet. Dat kun je niet zeggen, maar ja, je hebt er ergens niks aan. Het zijn hulpmiddelen die als het nodig zijn door de Heere gezegend kunnen worden. Zeker. Dat is een groot voorrecht. Maar als je dat nou eens even overbrengt, hè. Op bijvoorbeeld, stel nou voor dat u door de Heere begenadigd bent. En dat ligt in uw leven. En daar twijfelt u ook niet aan. Dat de Heere heeft mij overreed. Het heeft Gode beliefd zijn zoon aan mij te openbaren. Maar in die wetenschap kan niet het eeuwige leven liggen. Dat kun je daar niet uithalen om te zeggen. Nou zal ik het nog eens vertellen tegen mijn eigen. Of ik zal het nog eens lezen zoals ik dat nou beleefd of ervaren of geloofd heb. En dan, dat ik dan daaruit weer in het leven kom. Dat gaat niet. Ik
zeg niet dat dat leven niet zou zijn. Dat eeuwige leven is eeuwig. Maar voel je de totale machteloosheid van het schepsel om dat eeuwige leven ergens uit te halen? Of om tot dat eeuwige leven te besluiten bij jezelf? Kun je dan aanvoelen dat wonderlijke in dat antwoord, dat er staat waarom hij mij ook door zijn heilige geest, de Vader en de Zoon, hebben de geest uitgezonden. En het is het werk van God zelf om van het eeuwige leven te verzekeren. En wat is dat dan? Wat is dat dan? Is dat een terugblik? Kan. Is dat, ja, als je het woord hoort, ja, dat kan. Maar op zichzelf zijn al die zaken buiten de werking van de Heilige Geest. Niet bij machten. Om ons van het eeuwige leven te verzekeren. Je kunt er je wel inbeelden. Je kunt wel krampachtig proberen. Maar ligt het niet op die rechte grond, dan is het niet goed. Dan is het eigenlijk maar een, ja, ook een handhaven van de mens. Dan staat er hier dat de Heilige Geest het is die van het eeuwige leven verzekert. Dat doet hij ook. En dat doet hij ook door zijn heilig woord. Maar dan is hij in dat heilige woord tegenwoordig. Op een voor ons verborgen wijze. Ik wilde dit zeggen. Daar hoef je niet per se een tekst voor te krijgen of een waarheid. Van ik geef u het eeuwige leven. En ge zult niet verloren gaan in der eeuwigheid. Nee, dat hoeft niet per se hoor. Dat denkt de mens. Denkt, ja, als ik dat nou eens kreeg, of als ik dat nou eens kreeg. Daarom noemde ik de laatste gedachte nou eens niet verzekering. Dat zou je hieruit op kunnen maken. Maar vereniging. En daar bedoelde ik dit mee. Dat hoeft niet een tekst, een versje of een woord te zijn, maar het is dat innerlijke getuigenis des geestes dat zegt, Abba, Vader, die geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. Vaak kun je dat ook in geen enkele vorm navertellen, wat dat nou eigenlijk is. Dat je zonder wat naar voren te kunnen brengen, zoals ik reeds zei, ik heb een woord gehad of ik heb dat gehad, dat je in een ogenblik ervaart het eeuwige leven. Dat je het zonder woorden ervaren kunt. Dat het de blijdschap in je hart en op je aangezicht brengt. Dat God zelf in de Heer Jezus Christus bij je is. En dat die lieve zaligmaker geen onbekende is. En dat in die vereniging de verzekering als het ware ligt. En in die verzekering de vereniging. Dat kun je niet scheiden. De mens die zegt, maar ja, als ik het nou zeker wist. Dan zeg je wel eens, ja, maar wat bedoel je nou? Wat schiet je daar dan mee op? Nou, als ik toch zeker wist dat je bekeerd was. En dat je op de goede weg was. En dat je eenmaal in de hemel kwam. En dat het goed met je afloopt. Als ik dat nou eens toch zeker wist. Nou, ik wou dat ik het maar vast wist. Zo praat de mens. Dan denkt hij, dan zou ik de koning te rijk zijn. Oh mensen, er zou geen kwaad meer bij zijn voor mij. Als ik dat nou eens wist. Maar hij vergist zich. Hij vergist zich. Als je nou eens een stem of zoiets zou krijgen of wordt, en je zou het nog gauw opschrijven. En je zou zonder God en buiten Christus over de aarde gaan. Nou, dan ben je rijk. Dan ben je rijk. Maar je bent arm. Dat zou een dode verzekerdheid zijn. Waarbij een mens zich nog bedriegt ook. Men zou zich nog bedriegen. Want hij neemt automatisch aan voor zeker. Buiten de geloofsvereniging en de liefde met en van Christus. Daar loopt het toch over. Om nou dat aangezicht des Heren in Christus Jezus in gunst te mogen aanschouwen. Om weer een zodanige zin aan het leven en in het leven te ontvangen. Dat hier in beginsel en straks volkomen. Ik tot eer van zijn heilige naam. Hem mag loven en prijzen tot in der eeuwigheid. En daarom, ik had er geen erg in, dat wat we de laatste tijd gewend waren om er een tekst bij te overdenken, maar die was uit die 66ste psalm, het eerste gedeelte van vers 9, daar lees je, die onze zielen in het leven stelt. In het leven. Die door zijn heilige geest ons het leven Christi doet kennen. Want hij is het eeuwige leven. Hij zegt, ik ben het leven. En Johannes zegt, dit leven is in zijn zoon. Maar het wordt ook geschonken aan de kerk. Onlangs hebben we dat in Waddinxveen zo verdacht. Ik geloof. Wederopstanding des vlees en het eeuwige leven. Toen heb ik gezegd. Ongeveer. Dat eeuwige leven. Dat is hier. Op de aarde. Want waar de ziel gericht wordt. Tot hem en door de Heilige Geest uit hem bediend wordt, dat verspreidt over alles zijn glans. Je kijkt overal anders tegenaan. Tegen je eten, je drinken, vrouw, kinderen, bomen, dieren. Zo eigenaardig. Er is iets in van die vrede. Met de dieren des velds. En dat blijft eeuwig. Die vormen, die vervormen en die gaan weg. Want die boterham die blijft niet eeuwig staan. Buik en spijzen gaan teniet. Maar dat eeuwige leven wat zich daarin openbaarde. Dat we een oog kregen door Christus heen op al die dingen. Dat blijft wel. Vergis je daar niet. Eeuwige leven, dat is niet zo'n soort luchtspiegeling. dat is niet een vaag hiernamaals. Dat eeuwige leven kan zo bij wijze van spreken op de tafel liggen, terwijl je achter je boterhammetje zit. Dat je in dat eeuwige leven ademhaalt. Dat is eeuwig leven. Dat is in beginsel, als je dan eens mag zien, dat je zegt, toch lieve ontfermer, dat wij die nou stenen verdiend hebben, dat we nou nog omringd worden met uw weldadigheid. Dat heeft u nou alles gekost. Kijk, dat die glans van dat eeuwige leven, die is in principe hetzelfde als dat ze straks zullen zeggen, gij, o lam, gij zijt waardig. Alle eer, lof en aanbidding, want u bent geslacht. Zeggen ze hier ook al, maar straks in de hemel, in het bijzonder. Is hier ook. Ja, het is waar, ik weet wel. Al deze dingen, die worden door de dood aangevochten. Al die dingen worden bestreden en onderdrukt. Er is niets wat zo onder druk staat dan het eeuwige leven. Maar waar nou die verborgen, onzichtbare geest is, daar tintelt er iets in die zondaarziel van die blijdschap, van die hoop, van die verwachting. En dat is het eeuwige leven. Dat is het, die lucht die van wolken zwart was, maar die nou doorbroken is door de opgang uit de hoogte. Dat is dat die Heilige Geest het geloof als een levende unie met Christus doet beoefenen, dat Hij daar is en dat Hij op je neerziet, dat Hij je priester, je hoge priester, alles is. Dat zou moeten zeggen, ja, maar dat moet je nou eens bewijzen. Dan zou je zeggen, dat kan ik niet bewijzen. Dat kan ik niet bewijzen. Dat kan ik niet bewijzen. Maar het is zo. Dat is juist ook weer dat eenzijdige van Gods werk. Dat de mens die kan star en stijf in zijn eigen leven in de kerk zitten, bij wijze van spreken. Hij heeft nergens geen reuk of geen smaak aan. En ineens komt de Heilige Geest en die zet hem erin. Die doet het hem ervaren door het oog des geloofs. Ik leef en gij zult leven. Ge zult de dood niet zien in de eeuwigheid. En dat geeft vereniging. En in die vereniging ligt zekerheid. Of dacht je dat je dan nog, ja, ik zeg altijd, als we een eindje bij de Heere vandaan zijn, hoe verder bij de Heere vandaan, vaak hoor, het gaat niet altijd op hoor, het goede niet erna gesproken, maar hoe meer dat de mens zit te praten over, als ik nou eens zeker wist, en als ik nou eens dit wist, en als ik nou eens dat had. Maar hoe dichter dat de Heer in de buurt is, in zijn genade en gunst, hoe meer dat al die vragen naar de achtergrond verhuizen. Want vergeet niet mensen, Hij is de zaligheid. De zaligheid is niet een punt apart. Dat is niet een soort geluksgevoel. Dat zijn grondslag heeft in de mens. Maar die God is onze zaligheid. Dat is het. Voel je nou aan waar die in gunst betrekking gesteld wordt. Tot die God. Het zij thuis of onder het woord of onder de bediening van de sacrament. Op welke wijze dan ook. Waar die in de gunstbetrekking staat ten aanzien van die God, vraagt hij niet. Er is alleen maar een lofzang in stilheid tot u, o God. Het is goed. Het is gewoon goed, zou je zeggen. Heb je nog wat nodig, mens? Nee, ik heb niks nodig. Ontbreekt er nog iets? Nee, ontbreekt me helemaal niets. Wat heb je dan? O God, u, gij hebt mij en ik mag op u leunen en steunen. Voel je? Dat is de zaligheid. Een mens die wil buiten God en buiten de kennissen Christi, buiten de vereniging, wil hij alsmaar iets weten en iets hebben. En hij komt er nooit. Zo praten de sommigen over de rechtvaardigmaking, die ze dan nog denken dat ze nog moeten leren in hun leven. Anderen over iets anders, maar je zult zien, zo gaat het niet. Zo gaat het niet. Je zou haast zeggen, ik heb het dus ook gezegd tegen iemand die zo zat te praten. Ik zeg, nou als jij volgende week komt met zeggen, nou heb ik het ook geleerd, ik ben gerechtvaardigd. Ik zeg, dan geloof ik er helemaal niks meer van. Dan geloof ik geen eens dat de Heer ooit aan het begonnen is. Ik zeg wel, nee joh. Ik zeg, zo gaat het helemaal niet. Zoals wij denken, zoals wij ons voorstellen, zo gaat het nooit. Dan zou met eerbied gesproken de Heere geen God zijn, die grote, soevereine God, die het alleen weet en naar zijn wil en welbehagen werkt. Dan zou met eerbied gesproken de Heere aan mijn voorstellingen beantwoorden. Maar dat is niet waar. Maar toch kom je dat veel tegen, dat leeft in het zondaarshart. Het is erg dat we het niet kunnen zien, anders dan zouden we zien wat een vermetelheid dat er schuil gaat daarachter. Wat een vermetelheid. En dan zou hij zien hoe dat hij als een commandeur bezig is tegenover de Heere. En hoeft de Heere dat en dat nog maar te doen, dat hebben we de Heere dan al lang verteld wat de Heere nog moet doen, of als hij het zou willen doen dan. En als de Heere dat en dat dan zo zou doen, zoals ik dat denk, nou dan is het goed. Nou, als je zo leeft, dan zul je bemerken dat het dan helemaal niet meer klopt. Want het klopt dan niet meer. Dan gaat alles helemaal achterstevoren en andersom. Want God is God en geen mens. Die God is onze zaligheid. Van het eeuwige leven verzekerd. O, dan kan een bang, vreesachtig zondaar, die een hele bange aard hebt, een bange natuur, of die met vrezen des doods bevangen is, omdat de Heilige Geest het doet, want als wij het moesten doen, dan bleven die stakkers altijd van het eeuwige leven verstoken, want ze hebben hun aard ook niet mee. Ze hebben niks mee. Maar nou de Heilige Geest doet, weet je waar je nou tot je verbazing ziet? Dat die Heilige Geest nou voor zo'n stumper gaat verzekeren het eeuwige leven. En dat je ze in een ogenblik kunt ontmoeten. Je zegt, wat is er met jou aan de hand? Oh, ik ben zo blij. Ik ben zo blij. De Heere heeft uitgevoerd in een overvloeiende verversing. Niet alleen aan anderen heeft hij gedacht, maar ook aan mij. Zou je zeggen, nou, dat is echt niet een product van die bange, laffe zondaar. Ook niet van de vermetele mens die alles maar naar zich toe grijpt en haalt. Maar dan zie je nou zo mooi en zo zuiver het werk des geestes in. Hè? Ik zei, dat leven, dat eeuwige leven, dat Christus leven. Wat hij uitgiet en oplaat rukken in die ranken, om die ranken te doortrekken. Dat eeuwige leven, dat zijn dus ook diezelfde zaken die hier op aarde geproefd en gesmaakt worden en door het allerheiligst geloof geloofd en door de liefde geliefd en door de hoop gehoopt worden. Het is dus begonnen. Want wie in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. En die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Want in alle druk die de man had gehad, moet hij toch getuigen die onze zielen, die God, die onze zielen in het leven stelt. Mag ik eens een voorbeeld gebruiken? Dat we in ons gewone doen, laat ik zomaar zeggen, in ons eigen doen, dan ben je eigenlijk gekooid. Waar je ook kijkt, tralies, zo'n klein stukje, je kunt nog van het een op het andere stokje springen misschien, als je dat nog kan. Maar je krijgt ook eten, natuurlijk, je gaat nu nog niet dood van de honger, maar je zit in die kooi. En nou is net het eeuwige leven, of dat de Heere dat poortje open doet en zegt, ja, maar vliegen zal je. Ik zal je dragen op mijn vleugelen als een arend. En ik zal je in de ruimte stellen. Ik zal je in het leven, je ziel in het leven, in het licht van dat gunstrijk aangezicht, zal ik je stellen. Nou ja, dan zou je zeggen, hier voor mijn gevoel is het poortje vaak meer dicht dan open. Maar, door die tralie heen, komt lucht, komt leven, komt licht. He, voel je? Al zit je gebonden, al kun je niet ver komen, maar dat leven buiten die kooi, dat is ook in die kooi, al kun je je vleugels niet nog helemaal uitslaan. En al denk je misschien wel eens, zou er ooit wel eens iemand nog komen om dat poortje open te doen? Maar het leven is ook in die kooi. Al wordt het in de waarneming van dat vogeltje misschien zo niet altijd gevoeld. Want ja, dan zeg je, ja, ik zit niet in het leven, ik zit in de gevangenis. Ik weet niet waar het heen moet. Waar moet ik heen? Ik kan nergens heen. Maar het leven is er. Dat waait door de tralies heen. Je zou zeggen, de volkomen bevrijding, ja, die is er nog niet. Die is wel eens een ogenblik als de Heere zegt, vlieg nog eens een rondje. Vlieg nog eens, zoals die duifjes die ook wel eens altijd in een hok zitten, hè, maar dan is buiten zijn. En dan schijnt de zon erop, dat kun je ook zien, gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar, dan zie je ze vliegen zo. Zo vrij en frank. Maar ja. Hier op aarde is dat nog niet in de volmaaktheid weggelegd. Toch wordt er al hier ook gezongen die onze zielen in het leven stelt. Dat geldt voor uitwendige omstandigheden, maar zeer zeker ook voor innerlijke, geestelijke omstandigheden. Want je zou het dan tenslotte zo mogen lezen, die onze zielen in die borg en middelaar stelt, in die Heer Jezus Christus, waardoor de zekerheid in Christus van dat eeuwige leven door die Heilige Geest beklemtoond wordt. Ik zei straks ook, dat wordt hier natuurlijk aan alle kanten betwist. Want er loopt een grote kat rond en meer dan één. En die slaan ook hun poten tegen en door de tralies heen. Soms, soms raken ze zelfs met zo'n klauw, raken ze nog dat vogeltje. Dat het niet zonder wond en zonder gebrek eraf komt. Ook al zit het dan in die kooi ergens, maar het is aan alle kanten bedreigd. Maar omdat nou de Heilige Geest het doet, hè, daarom zit een zondaar altijd uit te kijken naar het wonder. Je kunt bij een mens komen die zo vreselijk in de druk zit van de uitwendige omstandigheden. Je zegt, en dat je geen twee woorden weet te zeggen. Je denkt, wat moet je nou zeggen tegen zo iemand? Vanmorgen nog iets verteld over onze zieken, maar ik bedoel, wat moet je nou zeggen als een mens moedeloos, down en ja. Je zegt, ach joh, dat. Maar wat kan het dan allemaal pijnlijk besloten en bedrukt eruit zien? Je zegt, ja, tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Heb je nog houvast? Nee hoor, ik niet. Heb je dan niks? Nee hoor, ik heb niks. Ja, het is verdrietig. Maar nou staat er door zijn Heilige Geest. En nou weet de zondaar die kennis heeft aan de genade. Die weet dat voor hem verduistert de duisternis niet. Dus hij zit iedere dag op de uitkijk. En het valt hem zelfs wel eens tegen als het langer duurt dan dat hij dacht. Is dat verkeerd dat hij dat dacht? Nee, want dat komt erdoor omdat hij iets van God kent. Dat God die grote soeverein is, die het toch doet door alles heen. Het valt hem wel eens tegen als de andere dag nog zo is. Een andere dag nog zo. Tja. Dan denkt hij, daar zit hij al. Ach, Heere, U bent het die onze zielen in het leven stelt. Ik niet. Mijn kind niet. Mijn zoon niet. Mijn dochter niet. Mijn vrouw niet. Niemand. U bent het toch die de zielen in het leven stelt. En die door uw Heilige Geest van dat eeuwige leven verzekert. Ach, Heere, ontferm u toch. Dat vraagt die zondaar omdat hij weet iets van God in Christus. En omdat hij zelf ook met al zijn complimenten nog nooit in aanmerking gekomen is bij God. En omdat hij weet uit de praktijk van het leven, wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. En dat God een verrassend God is. Daarom kijkt hij uit. Zij kijkt niet uit dat het met ons anders wordt. Daar heeft hij weinig verwachting van. Want dat ervaart hij ook in de praktijk van zijn eigen leven wie die is. Maar dat die hand des Allerhoogste zich eens mocht ontsluiten. Het verduisterde oog des geloofs eens mocht verlichten. Die liefde die onder de as bedolven kan zijn eens weder aanblazen. En die hoop verlevendigen naar zijn gebod. En dan zie je, en daarom zei ik vanmorgen, een glimlach door de tranen heen. Dan zie je nou, dat wij niet in aanmerking komen, maar dat het waarachtig is, God die helpt in nood. In een ogenblik.
kan van de een op de andere dag, van het een op het andere uur, dat die geest, die zou zeggen, nou hoef je niet meer blij te zijn, hoef je nooit meer blij te zijn, laat alle hopen maar varen, want je hebt niet anders voor ogen dan het einde. Het bittere einde. Je hebt niet anders in het gezicht dan smart. En dat hij dan, dat is praktijk, dat hij dan die innerlijke vrede geeft, die verzekering van Gods wegen, dat Gods goedheid de druk zal veranderen in geluk. Dat hij na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen of te vergelijken met de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Naar het vlees zou de mens zeggen, ja, dan moet je daar nou maar niet over praten, over die praatjes. Dan moet je eerst maar eens zo liggen. Dan moet je eerst maar eens zo zijn. Maar nou doet de geest het. Maar hebben wij niks meer te doen. Hebben wij niks meer te doen dan te zeggen, och Heere, vriendelijk dank. Dat u er naar omkijkt. Dat u zich ermee bemoeit. Kun je nou begrijpen dat een zondaar, hoe pessimistisch van aard dat hij ook is, het zijn niet de juist gekozen woorden, maar ergens de apostel bijvalt als die zegt, wij hebben dan altijd goede moed. Dat zegt een man niet omdat hij zo van zijn eigen overtuigd is en dat hij van zijn eigen zo dit. Maar dat zegt hij uit de wetenschap en het krediet op de levende God die de doden levend maakt. Want dat gaat ver. Dat gaat door alles heen. Voor de Heere bestaan er geen verhinderingen. De bergen en muren maakt hij tot een vlak veld. Dat is maar voor ons. En dat weet nou de zondaar. En dat is een groot geheim. Maar hij heeft krediet. Dat hij zegt, o God, als u komt, dat is het afgelopen. Als u neerblikt, dan is het goed. Als u die geplaagde, die gedrukte, die benauwde ziel in het leven stelt, dan leeft ze ook. En dan leven ze samen. Kijk, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. Hij ontvouwt niet alleen de geheime Christi, maar hij doet ook schuilen in die tent. En hij verblijft ook door zijn grote daad. En dat doet de Heer ook door de heilige sacramenten. Door zijn woord gebruikt de Heer daarvan. Maar het is de Heilige Geest die het doet. Die leert en die onderwijst. Want dat voel je het best als zet je 100 bijbels bij iemand neer die werkelijk in de ellende zit. Of waar dan ook in, maar... Maar al zou die nou geen letter meer kunnen lezen... Al zou die blind zijn. En al zou die het gehoor van zijn oren nog moeten verliezen. Ja, ik zou zeggen, al zou zijn verstandje niet goed meer werken. Het staat God niets in de weg. Niets in de weg. Ik heb de gedachte dat wijle broeder Hagen... op het einde van de reis iets heeft gekend. Toen kon de man niet meer lezen of zo. Of nee, wat was het nog? En dat hij iets ervoer in naderen van de dood,
waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert, om midden in de ellende te mogen bekennen dat het alles goed, alles in orde was, met blijdschap op het gezicht. Zie, dat is groot. Voel je dat het een godswerk is, God die het doet? Nou, en daarom, daar zit een eno altijd onder de knasse tanden en vervelend te doen, want die wil altijd maar hebben dat wij en nog eens wij, en daar wordt nou een zondaar juist zo verblijd mee van binnen. Dat wordt nou zijn spijze, dat wordt zijn hoop, niet alleen voor een ander, maar ook voor zichzelf hoor. Want hij is geen haar beter, geestelijker, heiliger, bekwamer dan die ander die daar ligt. Maar hij weet het bij ervaring en het geschieden dat Jezus zelf bij hen kwam op de weg. En hij maakt het wel in orde. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Gewillig en bereid van harte. Maar ik heb toch een boos hart. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ja, maar dat, daar gaat het niet om. Daarom is dat ik ook openlijk door God veroordeeld op Golgotha. Daarom is alle vlees te schande geworden. Niet opdat ik met mijn ik zou heulen, wat ik maar al te vaak doe, maar dat ik zou zeggen, ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Want mijn ik is ontmaskerd. Mijn ik is gehangen aan het hout en bespot en beschimd. En dat was het waard. En daarom kan het niet eindigen met ik doe het kwaad, ik, nee. Ik dank God door Jezus Christus. Ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Ja, maar zeg u, dat is toch een grote tegenstrijdigheid. Ja, voor onze waarneming is dat een grote tegenstrijdigheid. Maar toch is het zo. Het is ook moeilijk in een leerstelling, in een definitie, uit te spreken. Als ik zeg, het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Die ik is ter dood verwezen. Die ik is veroordeeld. Alleen, ik zou zeggen, je zit nog met de restanten. En die kunnen het zo benauwd maken dat je zegt, ik ellendig mens. Wie zal mij daar nu van verlossen? Want ik weet dat het in Christus veroordeeld is en uit het midden weggedaan. Dood en begraven. Opgestaan in een nieuw leven. Ik weet en ik geloof. Maar hoe kan ik dan zo, als een ezel bepakt en bezakt, daarheen gaan? Maar daar kan ik niet bij leven. Daarom zegt hij, ik dank God. Door Jezus Christus. Daarom in het geloof zegt hij ook, ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Wil die dat dan? Ja, dat wil die. Dat wil de Heer. Om heilig, ja, om heilig te zijn. Maar dan moet je ophouden, we zijn toch niet Romeins? Nee, daarom juist. Bij de Romeinse ben je niet zo gauw heilig. Dat zijn er maar enkele die heilig verklaard worden. Maar zo is het bij de kerk van Christus niet. Opdat gij zijn heiligheid deelachtig zou worden, zijn goddelijke natuur. Nadat gij het verderf dat in de wit. Hè? Man, houdt toch op, ik word er bang van als ik zoiets hoor. Dat geeft niet, dan worden wij bang. Als het maar eens mag heen leiden tot die rechte vertwijfeling aan onszelf, hè, en tot die rechte verbinding aan de levensbron. Want het blijft staan hem voortaan te leven van harte willig en bereid. Maar Heere, neem u mijn leven. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt toch mijn God. Of is dat je intense vermaak? Wat ik? Nee, zo is het niet. Als een zondaar zegt, Heere, neem weg alle ongerechtigheid. En geef het goede. Denk erom dat hij dat waarachtig meent. Die dat meent. Verlos ons van den boze. Heere, laat niet mijn ik, maar dat nieuwe ik. Uw ik, laat dat in mij leven. Laat dat in mij bewegen. Dat gevoel dat in Christus Jezus is. Nou ja. Als dat niet waar zou zijn, dan zou de hemel een complete hel zijn voor een mens. Want daar blinkt en glinstert alles van heiligheid en heerlijkheid. Er is geen zonde meer, er is geen rouw meer, geen gekrij. Daar is niets dat gruwelijk is of verontreinigd. Maar nou zal het juist een uitkomst wezen. Een leven als uit de dood. Een innerlijke blijdschap. Als we van die al die zorgen ontslagen. Werkelijk. In de volle zin van het woord. Acht uit de tralie uit zijn. De Heere geven het u. En de kinderen. Om vroeg te leren vragen. Heere. Ai, maak mij uw bewegen, door uw woord en geest bekend. Want in de vreze des Heren is een grote beloning. Ja, zijt er alle dagen in de vreze des Heren. Dat wil zeggen, in die gunst betrekking. Tussen die dierbare zaligmaker en uw arme ziel. Dan zal hij ook eenmaal de laatste tranen van de ogen afwissen. Amen.